Goedenavond allemaal. Welkom in deze dienst. Vanavond is dominee Lacroix onze voorganger. Volgende week hoopt de heer Bassie voor te gaan. Ons aanvangslied is Psalm 95, vers 1 en vers 3. En ons kerkraad wijst het u de gezegende dienst.
Laten we in ons stil gebed elkaar opdragen aan de Heere onze God. En uitspreken dat wij onze hulp verwachten van de naam van de Heere. Die naam die luidt: ik zal er zijn. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die getrouw is door de geslachten heen en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar verder van Psalm 46, de versen 1 en 3. mocht u ooit in Wittenberg zijn geweest, in het voormalige Oost-Duitsland, dan ziet u daar op de toren van de kerk, in de nabijheid waarvan Luther zijn 95 stellingen heeft geplaatst, staan geschreven een vaste burg, een feste burg, is onze God ontleend aan deze psalm 46. Wij willen het geloof belijden. We doen dat met de woorden van de 12 apostelen. In gemeenschap met de kerk van alle plaatsen. En ook de kerk van alle tijden. In antwoord daarop, en het staat op uw stencil, zingen we lied 476. Daarvan het vijfde vers. En in ieder belijden met mij in stilte mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, in de gemeenschap der heiligen, in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Blijft verwachten. En die tijd is nog verborgen. En dat zal dan het einde zijn van haar bange strijd, hebben we net gezongen. En dat deed me denken aan wat Open Doors ons vrijdag 10 juli meldde. Elke dag hebben ze via hun app een oproep tot gebed. Of een zeker Sarjana uit Nepal. En die vrouw die leefde jarenlang met angst en duisternis. Haar familie bracht haar naar medicijnmannen. En die bracht offers, maar niets hielp. En ze zegt dat op een dag kon ik het niet meer aan. Ik besloot naar de kerk te gaan. Daar werd voor me gebeden. Mijn lichaam begon te trillen. En het leek alsof er in mijn binnenste zware kettingen door midden braken. Toen ik de kerk weer uitliep, was ik een nieuw mens. Niet lang daarna kwam Sarjana en haar man tot geloof in Jezus. Hun dorp verstootte hen en ze verloren hun inkomen. Met hulp van lokale opendoorspartners werkt Sarjana nu in een weverij. Dat gaf het echtpaar weer nieuwe moed. Mensen kunnen je afwijzen, maar God ziet je tranen en hoort je gebeden. We hebben net ons geloof beleden. We zijn ervoor gaan staan, omdat we er ook voor willen staan. Maar voor 388 miljoen mensen hangt er een hoog prijskaartje aan. Waarvan zij uit Nepal met haar man er ook eentje is. Laten we samen bidden voor de opening van Gods woord. Onze Vader die in de hemelen zijt, laat uw naam geheiligd mogen worden. Ook vanavond, door een deel van uw gemeente hier bijeen. En verbonden met heel de wereld, bidden we dat ook voor allen die vandaag nog samenkomen, dat ze uw naam mogen heiligen. En dat we zo vooruit mogen lopen op uw koninkrijk, dat het komen mag. Spoedig. Omdat deze schepping zucht in barensnood. Omdat uw kinderen vervolgd worden. 388 miljoen, vertelt Opendoorsels. De meest vervolgde groep op aarde. Omdat deze wereld uw naam schendt, uw eer. Mensen zichzelf koningen wanen in hun koninkrijkjes. Laat uw koninkrijk toch komen. En laat uw wil mogen geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geschieden ook in en door ons leven. Dat we niet onszelf zoeken, onze eigen wil doorzetten, maar uw wil verlangen te doen. En Heere, geef ons ook ons dagelijks brood. Geef ons uw woord. Dat we stukje bij beetje tot ons mogen nemen. Laat het ook vanavond ons mogen voeden. En sterken. En brengen bij hem die naar deze wereld gekomen is. Om deze verloren wereld te behouden. Om mensen te redden. Om ons met u te verzoenen. Opdat we mogen weten dat onze schulden vergeven zijn. En geef dat we dat ook door mogen berekenen. En door mogen rekenen aan hen die ons iets schuldig zijn. En Heere, leidt ons niet op die wegen waarop wij in verzoeking zouden komen. Wij weten, u verzoekt ons niet ten kwade, maar er is wel een verzoeker die wel ten kwade ons verleiden wil. U houdt hem in de hand, maar geeft hem nog speelruimte, opdat wij hem weerstaan. Maar verlos ons toch van de boze, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Heere, bevrijd ons ervan, zoals u die vrouw daar in Nepal ervan bevrijd hebt. Ze voelde alsof er innerlijke ketenen verbroken werden. Heere, want van u is toch het koninkrijk? Aan u is toch de kracht en de heerlijkheid? En die is tot in eeuwigheid. Heere, schenk ons uw geest. Als we naar uw woorden luisteren, als we erover nadenken met elkaar, als we dat deze week verder overpeinzen, verlicht ons duistere verstand met het licht van uw geest, opdat u ons niet alleen bevrijdt, maar ons ook bewaart bij uw bevrijding. Heere, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 8, vers 1 tot 13. En dat staat bekend als een moeilijk boek. Waarom? Omdat het gaat om visioenen die Johannes, de apostel van Jezus, de Heer Jezus, ontving. En wat zijn nou visioenen? Ik vergelijk het even met dromen. Als u 's ochtends wakker wordt, en zeker als je daar nog even inslaapt, dan gebeurt het wel dat je wakker wordt en dat je gedroomd hebt en daarover nadenkt. En vaak zijn dat gekke dingen die je dan droomt, waarin tijd en ruimte een hele eigen rol spelen. En als je daar dan over nadenkt en probeert de dingen wat logisch aan elkaar te verbinden, dan kom je er vaak ook wel achter dat de dingen die je gedroomd hebt op de een of andere manier die dag ervoor speelden. Je hebt aan bepaalde zaken gedacht. Je hebt je misschien bepaalde zorgen gemaakt. Je bent met dingen bezig geweest, misschien ook uit een ver verleden. En dat komt dan op de een of andere manier codeert, zou je kunnen zeggen, je dromen terug. Dus als iemand zegt dromen zijn bedrog, dan is dat voor een gedeelte wel waar, maar niet helemaal. Er zit iets van je eigen leven in. Nu laat de Heer Jezus aan Johannes iets zien van de wereldgeschiedenis. Hoe die verlopen is, hoe die verloopt en hoe die zal verlopen. En dat zijn droomgezichten, dat zijn visioenen. En die hebben ook iets van een code. En die lezen en proberen te ontcijferen, decoderen. Dat vraagt wat van ons. Eigenlijk vraagt het van ons om de daaraan voorafgaande 65 boeken van heel de Bijbel in ons hoofd te hebben. Omdat het laatste Bijbelboek op al die boeken zin speelt, teruggrijpt. Maar als we er iets van mogen verstaan, en ik ben daar deze week mee bezig geweest, en natuurlijk niet alleen deze week, maar dan toch in het bijzonder, dan bevat het ook een geweldige rijkdom, ook een geweldige bemoediging, een troost. En het boek Openbaring is daar ook voor bedoeld. Want die visioenen die kreeg Johannes toen hij in ballingschap zat op een Grieks eiland, Patmos. Hij was daar niet op vakantie, maar hij zat daar gevangen. Hij was daar naartoe gevlucht vanwege de vervolging die onder keizer Nero in heel het Romeinse Rijk plaatsvond. Tegen die achtergrond gaan we nu luisteren. Ik begin direct daarna ook met de preek. En pas na de preek zingen we lied 748. Dus u kunt alvast gaan zitten. En ik begin straks met u een paar vragen te stellen. Geen overhoring, maar wel vragen naar deze tekst. En toen hij, dat is het lam, het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven. Met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin. En er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem, betekent bitter. En het derde deel der wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. En de vierde engel blies de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover de lezing. Zalig is de mens die de woorden van God hoort en die ook in zijn hart bewaart. En ik val direct maar met de deur in huis. Heeft deze voorlezing u nou bemoedigd en getroost? Steekt u uw vingers op als u hierdoor bemoedigd en getroost bent.
Om bang van te worden.
Of, zoals u al zegt, heeft het u schrik aangejaagd en beangstigd. Iemand zei het al. En ik denk als u uw vinger omhoog moet steken, dat u dat wel zult doen. Het laatste. En toch is heel dit Bijbelboek Openbaring opgenomen in de Heilige Schrift tot vertroosting en bemoediging van de gemeente. Ook die in de kapel van Tjuchem. Hoe komt het dan dat we dat toch niet zo beluisteren, maar er vooral van schrikken? Nou, dat komt omdat we blijven haken bij dat wat die vier engelen deden over de aarde uitgoten. Hagel en vuur vermengd met bloed, een berg brandend neerstortend in de zee, een ster met zo'n akelige naam Alsem, brandend als een fakkel uit de hemel vallend, en tenslotte dan die gedeeltelijke zon, maansverduistering en de verduistering van de sterren. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er dan ook nog een adelaar aanvliegen die in het midden van de hemel vliegt en tot driemaal toe wee roept. Wee over hen die op de aarde wonen. Dan wonen we hier misschien wel aan de rand van de aarde, maar we wonen toch nog op de aarde. In Groningen. Daar schrik je van. Daar schrik je van. Ook al, omdat het je zo doet denken aan wat we vandaag de dag meemaken. Met al die hittegolven van tegenwoordig. Met al die bosbranden. Die droogte hier en overstromingen nu weer in China en Taiwan daar. Met al die extreem hoge temperaturen van de zeeën en de oceanen, met die schrikbarende afname van de biodiversiteit op het land en in de zeeën, zien we als het ware die vernietigende vuurzee als het ware voor onze ogen zich afspernen. En wie zou van die brand, die wereldbrand, niet benauwd worden? Dus ik kan me helemaal voorstellen wat u zegt. Maar weet u, dat is wat we op het eerste gehoor in deze tekst beluisteren. Maar het is met de Bijbel zo, in tegenstelling tot de krant, dat je Bijbelteksten vaker moet horen. Een tweede keer, een derde keer, en bij volgende lezingen, dan valt op, althans zo verging het mij, dat er iets aan die rampspoed, en die rampspoeden, meervoud, vooraf gaat. Wat gaat er dan aan vooraf? Nou weet u, het begint zo. Het land opent het zevende zegel. Eerder in dat boek Openbaring riep Johannes vertwijfeld uit. Hij zag een verzegeld boek. Hè, een boek met een slot erop. Riep hij vertwijfeld uit. Omdat hij wel aanvoelde dat dat boek belangrijk was. Wie kan dat boek openen? Er was niemand die het kon openen. In de hemel niet, op aarde niet, onder de aarde niet. En uiteindelijk hoorde hij toen de stem dat het lam, de zoon Davids, dat die het openen kon. Dus het lam mag het boek waarin God dingen bekend maakt onthullen, openen. En dan valt hier een stilte van een half uur in de hemel. Want Johannes ziet die visioenen. Hij ziet als het ware een geopende hemel. En hij ziet daar als het ware de tempel staan. En in de hemel is het natuurlijk nooit stil. Engelen worden nooit lovensmoe. We hebben ook zo'n lied dat zingt, hè. Die engelen die nooit lovensmoe worden, maar als daar dan een stilte valt, van een half uur. Ja, dat is hier al akelig. als het een half uur stil zou zijn. Maar in de hemel is dat helemaal spannend. Dat is een adembenemende stilte voor de storm. En dan zie je als het ware dat er in de hemel een soort decor wordt opgesteld. Er verschijnen zeven engelen. En die zeven engelen die krijgen trompetten. En die zetten ze aan hun mond. En die willen daarop gaan blazen. Maar voordat dat gebeurt, komt daar opeens een andere engel. Een achtste engel. En die vult een wierookvat met de gebeden van de heiligen. En die gebeden van de heiligen die worden als het ware in de wierook gezet door die bijzondere specerijen. Op het wierookaltaar geofferd, het reukofferaltaar. En dat is dan een geurig reukoffer voor God. En dat doet je denken aan Aaron, de hoge priester. Die dat 's morgens deed, als die opstond. Dan vulde die dat reukofferaltaar. Verbrandde daar specerijen op. En dat ging dan in rook op tot God. En dan bad hij daarbij. Dan prees die God, dan smeekte die God, dan dankte die God, noem maar op. En 's avonds deed hij dat weer. Exodus 30 zegt dat. En dan moest hij ervoor zorgen dat het de nacht door ook bleef branden. Dus het was een voortdurend, ja, reukoffer. Gevuld met de gebeden die de hoge priester voor zichzelf en namens het volk opzond, dat daar God opsteeg. En dat wierookvat en die rook en dat reukofferaltaar, dat komt hier terug. En wat staat er dan? Als dat wierookvat met veel specerijen gevuld is, dan wordt dat door die achtste engel op de aarde gegooid. Dan werpen ze dat op de aarde. En dat zet precies dat. Dat zet die engelen aan om nu op hun bazuinen te gaan blazen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de wereld op zijn grondvesten trillen. Met al die rampspoed die over de aarde komt. Het zijn de gebeden der heiligen. Het zijn de gebeden van de gemeente. Het zijn uw en mijn gebeden die een aardverschuivende werking hebben. Die deze oude wereld, die van het woord van God en het getuigenis van Jezus niets willen hebben, in vuur en vlam zet. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat aan deze rampspoeden vooraf gaat. Gebeden. Die zetten het in werking. Wat regeert de wereld nou? Dat zijn toch die NAVO-leiders die daar in Ankara bijeen waren deze week. En die allemaal toen ze terug naar huis gingen een cadeautje meekregen van hun gast hier, weet u het nog? Een blaffer. Een pistool. Met 6 kogels. De wereld wordt geregeerd door macht en geweld. Dat lijkt me de boodschap van Erdogan. En diezelfde machthebbers die zitten ook in het Kremlin. In China. En die mensen die daar in Silicon Valley zitten. Die mensen van Google, Elon Musk, Mark Zuckerman, Robert Altman. Die jongens hebben op zich al meer macht en meer geld dan een derde van de wereldbevolking. Alleen zijn het ze drieën al. Delen die de macht uit? Jezus maakt bekend aan Johannes dat het de gebeden van de heiligen zijn. Die opstijgen in de rook naar God. Het zijn de gebeden van de gelovigen. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat wil zeggen, dat zijn de gelovigen. Het zijn de gebeden van de gelovigen die de wereld doen kraken in haar voegen. Die de geschiedenis voortstuwen naar Gods koninkrijk. Dat staat hier. En dan zijn die bazuinen van die engelen niets anders dan de effecten van die gebeden. We gaan ze nog even na, kort. Hagel en vuur gemengd met bloed. Nou, dat doet je denken aan Egypte. Hagel. Die hagelplaag die het land verwoestte. Zoals hagelstenen ook vandaag alles plat slaan. Dat hebben we ook hier in het Groningenland een paar weken geleden meegemaakt. Die hagelplaag die bracht de nekslag toe aan de economie van Egypte. Egypte, dat wereldrijk, vol van afgoderij, dat Israël wilde vernietigen, datzelfde Egypte werd zelf vernietigd. En dat kleine slavenvolk dat tot God riep, werd bevrijd. En die grote berg die brandend in zee geworpen werd, dat is een verwijzing naar de stadstaat Tyrus. Dat was een havenstad, tegenwoordig Libanon, Tyrus, en Sidon, grote havensteden, die waren op rotsen gebouwd. En dat was een centrum, later in de tijd, van handel en scheepvaart. Een brandpunt van de economie. Motor van een weelderige welvaart. En u weet, welvaart op een bepaalde plaats gaat altijd ten koste van mensen die die welvaart moeten opleveren. Een paar mensen zijn rijk en heel wat armen moeten ervoor zorgen dat die rijken nog rijker worden of tenminste rijk blijven. Zo werkt die slavernij. En die stadstaat, die havenstad, die donderde als een berg in de zee. Daar staat er ook bij dat hij een derde van de welvaartsvloot deed vergaan. Een derde van de schepen vergingen. Daar werd die handel mee gedreven. Die arrogante stadstaat Tyrus. Je moet er maar eens over lezen in Ezechiël 26 tot met 28. Daar worden maar liefst 3 hoofdstukken aan gewijd. En daar wordt die stadstaat geschilderd door Ezechiël alsof het de Hof van Eden was. En dat doet hij dan tussen aanhalingstekens. En die brandende ster met die naam Alsem, die verwijst weer naar een andere wereldmacht, Babel. Ooit heeft Israël daar in ballingschap gezeten. Maar Babel komt terug. Dat is een soort rode draad door de Bijbel. We zien het al bij de Babylonische spraakverwarring. Die torenbouw van Babel. Maar dat boek Openbaring, dat komt uiteindelijk ook uit bij het grote Babylon. Die de grote hoer genoemd wordt. En die je rijkdom vergaard heeft op aarde. Als een soort anti-macht. Een anti-goddelijke macht. Op rijkdom door onrecht, op machtswellust door hoogmoed. En al die afgodische machten, die vallen als een ster in het water. Met andere woorden, de machten die ook de gemeente vervolgen en verdrukken en vernietigen willen, die tuimelen. En in hun val slepen ze alles wat ze teweeg gebracht hebben aan vervuiling en bederf van de schepping met zich mee. En dat wil zeggen dat als je nou daar je vertrouwen op stelt, dat je dan eigenlijk je vertrouwen stelt op dat wat dood te verderf zaait. Dat wat de schepping, Gods schepping om zeep helpt. En als dat in de brand geraakt, dan zijn we bij de vierde engel, dan komt er een gedeeltelijke duisternis op aarde. En duisternis in de Bijbel, dat is altijd zoiets als dat mensen gedesoriënteerd raken. In het duister weet je niet hoe je moet gaan. Duisternis geeft verwarring, geeft chaos, wanhoop. Mensen raken helemaal van slag. Als je vertrouwt op de machten van deze wereld, die je zogezegd in de watten leggen, als je vertrouwt op je comfort, op je huisje, beempje, boompje, beestje, en je dus als het ware trouwt met de afgoden van deze wereld, ja, dan zul je erdoor bedrogen worden. En erdoor bedreigd worden. En uiteindelijk steken ze je in brand. En brengen je in een benauwende hitte. Misschien zien we daarvan iets gebeuren in deze wereld. Op dit moment. Maar dan is het ook die mens, die gemeente, die haar hoop op God heeft gesteld. Die vertrouwt op haar hoofd Christus in de hemel. Die hem als Heer beleidt. Zoals Johannes op Patmos. En die zien in deze oordelen die over de wereld gaan, die zien daarin zijn voetstappen naderbij komen. Die zien als het ware een nieuwe hemel en een nieuwe aarde dichterbij komen. En daarop woont gerechtigheid en daarop heerst vrede. En dat is nou de troost. De troost die uit deze woorden spreekt. God maakt een einde aan de valse machten en krachten die zijn naam schofferen, die deze wereld naar de vernietiging helpen, die mensen bedriegen, die ook de gemeente proberen te vervolgen en te verleiden. Ze vallen van hun hoge sokkels, als reuzen blijken ze leme voeten te hebben, en dat gebeurt nou mede krachtens de smeekgebeden van de heiligen, die in hun nood tot God roepen om uitkomst. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. En die gebeden, die wil God nog gebruiken voor die toekomst. De apostel Petrus zegt ergens in een van zijn brieven: het einde aller dingen is nabijgekomen. En dan zegt hij: kom tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Hij spoort ons aan het eind van de tijd. 1 Petrus 4, 7 geloof ik. Om nuchter te worden, om te ontwaken uit de roes van deze wereld, opdat je kunt bidden. Want die gebeden van u wil God gebruiken om een einde te maken aan die zuchtende schepping, aan die lijdende mensheid. Maar dan zegt u: kan ik wel bidden? Zijn mijn gebeden wel goed? Wel zuiver? Draaien ze niet al te zeer om mezelf? Nou weet u dat reukofferaltaar, En dat wierookvat, dat stond voor het heilige der heiligen in de tempel. Stond daar vlak voor. Stond als het ware tegen dat gordijn aan wat het heilige van het heilige der heiligen scheidde. Daar bevond zich de ark. Daarop lag het verzoendeksel. Met die engelen erboven en daartussen, boven dat verzoendeksel, daar bevond zich God, daar wilde God zijn. En dat verzoendeksel is natuurlijk een teken, een verwijzing, een voorbeeld van Jezus zelf. Die voor een wereld verloren in afgoderij, van welvaart, hebzucht en onrecht, zijn leven gaf. Die de machten van deze wereld heeft onttroond op het altaar van Golgotha. Tot verzoening van deze wereld. En van al ook uw en mijn zonden. En wie nou ontnuchterd is. Wie nou uitgekeken is op deze wereld. Wie nou de afgoden heeft afgezworen en tot bezinning is gekomen en die niet langer wil volgen, maar die hem heeft ontdekt als de weg, de waarheid en het leven en hem nu wil navolgen, ja, die mens mag weten dat zijn gebeden, hoe gebrekkig ook, hoe ook getekend door kleingeestigheid of zelfzucht, door hem gezuiverd en gereinigd en geheiligd worden voor God. Hij is aan de rechterhand van de Vader gezeten en bidt daar voor zijn gemeente en draagt onze gebeden als het ware voor God als geheiligde, opdat ze mee kunnen werken in de komst van Gods koninkrijk. We gaan afsluiten. Met de aansporing aan u en mij. Bid u mee. Thuis in uw binnenkamer. En hier als gemeente met elkaar. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Meer dan we denken. Meer dan we kunnen vermoeden. Dat lees je hier in de Openbaring. Het gebed keert deze wereld die van God los is om. Die keert deze wereld die dronken is van genot en geweld om. En die maakt ruimte voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die maakt ruimte voor een wereld waarin Gods heerlijkheid de toon aangeeft. Waarin de aarde vol is van zijn heerlijkheid en eer en lof. Bid u mee en zegt u het laatste woord in de Bijbel. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom spoedig. Maranatha. Amen. ...748... ...1, 4 en 5. Laten we danken. Heere God, als wij ervan schrikken al wat er in deze wereld gebeurt, wat we in de kranten lezen en soms ook in ons eigen hart waarnemen, wat moet het dan voor u zijn? U die alles ziet en alles voelt en alles weet. Wat er rondgaat en wat er spookt. En wij danken u, o Heere, dat u hebt ingegrepen. En dat de machten van het kwaad op Golgotha verslagen zijn. En dat wij pleiten mogen op hem. Bidden mogen in zijn naam. Of uw koninkrijk mag komen. Voor alle die op deze aarde zuchten en lijden. In het bijzonder uw gemeente. En alle die lijden. Omdat ze met de gevolgen van het kwaad te maken hebben. Met de gevolgen van geweld. Met de gevolgen van onrecht. Met de gevolgen van hebzucht. Ontferm u over deze wereld. En we weten dat u zich ontfermt. En hoor ons gebed. Als we met heel uw kerk bidden. Kom met uw Heerlijk Koninkrijk. En maak ons tot dienstknechten, tot voorlopers daarvan. In onze woorden, in onze daden, in onze gedachten. Vul ons met hoop, geloof. En laat het werkzaam mogen zijn door de liefde. En heren, dan mogen we ook danken wat in de afgelopen week in Siddeburen gebeurd is. De Bijbelvakantieweek. Waar zoveel kinderen naartoe zijn geweest. Waar ze de Bijbelverhalen gehoord hebben. Het gezellig met elkaar hadden. Wilt u daarvan ook in hun harten nawerken. Want heren, soms wordt een plantje bewaterd en komt het pas enige tijd later op. En als wij denken dat het sterft, dan toch opeens. En zo werkt u ook in jonge harten. Dank dat dit mocht gebeuren. En zegen ook de Bijbelvakantieweek die nu gaat beginnen in Finsterwolde. Bij Bert Notenboom en de zijnen. En zegen ook het gewone bezoekwerk. Het gemeentewerk. En laat het gepaard mogen gaan met de lofzang, met de dankbaarheid. En met het gebed. Want u bent het hoorder der gebeden. Neem zo onze dank aan voor uw woord. Voor de troostende bemoediging ervan. En laat het ons mogen inspireren. Ook in deze nieuwe week. Uw naam te heiligen. Uw wil te doen. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Gelegenheid voor het geven van uw gaven. En lied 769, vers 1 en 6 is ons slotlied. Wij ontvangen Gods zegen om in ons geloof te volharden, wetende dat Hij nabij is. Ga dan heen in die vrede en ontvang Gods zegen. De Heere zal u zegenen en Hij zal u behoeden. De Heere zal u zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn. De Heere zal zijn blik op u gericht houden en vrede voor u stichten. Amen.